Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant. We willen, zoals al is aangekondigd, op deze derde Adventszondag met elkaar nadenken. Toch over een thema wat inderdaad sterk gerelateerd is aan het kerstfeest, aan het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus. En ik wil met u lezen uit de Heilige Schrift, zoals dat zo mooi heet, maar ook zo, ja, ook zo waar is, het Matteüs-evangelie hoofdstuk 1. En ik lees u daar alleen het eerste vers van het hoofdstuk. En dan vervolgens ga ik naar vers 16. Geslachtsregisters zijn niet erg populair, maar ze bevatten wonderlijke waarheden. En als je dat voor jezelf thuis nog eens een keer zou willen doorlezen, dan zult u daar tot opmerkelijke feiten komen. Maar daar kunnen we vanmorgen helaas niet bij stilstaan. Maar ik lees u vanaf vers 1 en dan naar vers 16. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan in vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld werd waardoor de Heere gesproken is door de profeet Jesaja. Toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Genealogie, dat is een duur woord voor het doen van onderzoek naar je familiegeschiedenis. Wil ontdekken waar je roots liggen, waar je wortels liggen, van wie er eentje bent, wie je voorvaders waren, waar ze vandaan kwamen en wat ze hadden gedaan. Vaak is het pure nieuwsgierigheid die mensen ertoe aanzet om hun familiestamboom uit te pluizen. Nou, in de tijd van de Bijbel was het uitzoeken van een familiestamboom nodig voor wettelijke en praktische doeleinden. Zoals het aantonen van iemands afkomst of diens recht op een stuk land of erfenis. De Joden konden zich er eindeloos mee bezighouden. Zelfs zo dat Paulus hen ervoor moest waarschuwen daar niet aan mee te doen, omdat dit tot verdeeldheid zou leiden. Nou, Matteüs begint ook zijn evangelie met een familiestamboom, met een geslachtsregister. En niet zomaar van een mens, maar van de Godmens Jezus Christus. Vers 1 zegt immers: het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. In het Grieks staat er eigenlijk zoiets als het boek van het begin of de geschiedenis van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Het dus doet ons dus denken aan het Bijbelboek Genesis. Dat opent met: in het begin schiep God. En verder lees je in dat Bijbelboek 11 keer de uitdrukking dit is het boek van, of dit zijn de afstammelingen van, of soortgelijke uitdrukkingen afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. Maar steeds staat daar in de grondtekst, dit is de Genesis, het begin van, of de geschiedenis van. En dan volgt er een naam van Noach, van Sem, van Terach, de vader van Abraham. Genesis als eerste Bijbelboek gaat dus over het begin van de schepping, van de eerste mens. Van hoe God begint met een relatie aan te gaan met zijn verbondsvolk Israël. Nou, het evangelie van Matteüs is eigenlijk ook als eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament een soort Genesis. Want het luidt de herschepping van de wereld in. Van een nieuw begin van God in zijn zoon Jezus Christus, de laatste Adam. Het laat zien hoe God de verbroken relatie met de mens weer herstelt. En vanaf de eerste zin van zijn evangelie wil Matteüs zijn lezers duidelijk maken dat Gods heerlijke beloften aan mensen allemaal worden vervuld in zijn zoon Jezus Christus. Want als zoon van Abraham vervult hij de door God gegeven belofte aan Abraham dat in hem alle geslachten, alle volken van de wereld gezegend zouden worden. En als zoon van David verwerft Jezus Christus het recht om voor altijd te zitten op de troon van David, zoals ook door God was beloofd. Maar daarover straks meer. Zoals u wellicht is opgevallen in vers 16, wordt de geboorte van Jezus daar anders beschreven dan in alle voorgaande gevallen. In alle voorgaande gevallen wordt telkens gezegd, die verwekte die en die verwekte die. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en al zijn broers. Als een steeds terugkerend refrein lezen we dat. Drie groepen van elk 14 generaties worden zo van vader op zoon beschreven. Maar aangekomen bij de geboorte van Jezus, schrijft Matteüs niet, en Jozef verwekte Jezus. Want dat zou immers een leugen zijn geweest. Nee, er staat, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Dus zonder met zoveel woorden te zeggen, laat Matteüs hier alvast weten dat er bij de geboorte van Jezus iets heel bijzonders aan de hand is. Hij ligt als het ware alvast een tipje van de sluier op dat met de geboorte van Jezus de Messias, de Christus, is gekomen. Niet alleen de zoon van Abraham en de zoon van David, maar bovenal de geliefde zoon van God, die mens werd. En vervolgens beschrijft Matteüs de wonderlijke geboorte van Jezus door de ogen van Jozef. Dat doet hij anders dan Lucas, die doet dat door de ogen van Maria. Bij Lucas is Jozef slechts een figurant. Bij Matteüs speelt hij de hoofdrol in de vervulling van Gods belofte. En over die rol van Jozef bij Jezus' bijzondere geboorte willen we vanmorgen nu nadenken aan de hand van drie punten. Drie heel eenvoudige punten. 1. Jozefs ontdekking. 2. Jozefs plan. En 3. Jozefs gehoorzaamheid. Jozefs ontdekking, Jozefs plan of voornemen en dan Jozefs gehoorzaamheid. In vers 18a lezen we, de geboorte van Jezus Christus was als volgt. En dit vers wijst eigenlijk weer terug op vers 1. Vandaar ook dat we dat gelezen hebben. Want het woord geboorte in vers 1 is eigenlijk hetzelfde woord als geslachtsregister in vers 1. We kunnen hier dus even goed lezen, het begin of de geschiedenis van Jezus Christus was als volgt. Matteüs beschrijft dan hoe Jezus Christus is geboren, vers 18b. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. We lezen hier dus allereerst dat Maria met Jozef in ondertrouw was. Andere vertalingen zeggen hier uitgehuwelijkt was, verloofd was. Ik denk dat de HSV hier de betere vertaling is, omdat hij toch wat nauwkeuriger aangeeft wat er precies is gebeurd. Want in die tijd werd een Joods huwelijk geregeld door de ouders. Met of zonder goedkeuring van de kinderen. Kom daar vandaag maar eens mee om. De ouders van de jongen kozen gewoon het meisje uit, met wie hun zoon ging trouwen. En vervolgens moesten de ouders van het meisje hun toestemming geven aan dat voorgenomen huwelijk. En als het meisje 12 of 13 jaar oud was, werd dat voorgenomen huwelijk juridisch bindend verklaard door ondertekening van een huwelijkscontract. En dat werd gedaan in bijzijn van getuigen. De jongen en het meisje beloofden elkaar vanaf dat moment trouw. En waren vanaf dat moment dan ook in ondertrouw. En deze ondertrouw duurde meestal zo een jaar. Het was een tijd van voorbereiding op dat huwelijk en een bevestiging van elkaars trouw en toewijding. Na dat jaar werd het huwelijk gevierd. De bruidegom ging dan vergezeld van getuigen naar het ouderlijk huis van het meisje, haalde haar op en bracht haar naar zijn eigen huis, waarna een groot huwelijksfeest werd gevierd dat wel een week kon duren. Nou, zo op het eerste gezicht lijkt dus die periode van ondertrouw veel op onze gewoonte van verloving. Maar toch is dat niet zo. Er zijn levensgrote verschillen. Zo was de ondertrouw even heilig als het huwelijk zelf. En kon alleen worden verbroken door een scheiding volgens de wet van Mozes. Bovendien, de jongen en het meisje gingen vanaf dat moment, in die periode van ondertrouw dus, als man en vrouw door het leven. Ook al woonden ze nog niet bij elkaar. Wel had de man al volledige zeggenschap over de vrouw. Ook dat is wel even iets bijzonders om over na te denken. De man had volledige zeggenschap over zijn ondertrouwde vrouw. En bij overlijden was het of de een of de ander weduwnaar of weduwe. Nou, in dat jaar van ondertrouw blijkt Maria zwanger te zijn geworden. Nog voordat zij samengekomen waren, zegt de schrift nadrukkelijk. Dus nog voordat er seksueel contact mogelijk was geweest, bleek Maria in verwachting. En dat moet kort na haar bezoek zijn geweest aan Elisabeth, wat 3 maanden duurde. De inwoners van Nazareth, die wisten daar nog niks van. Want zo wordt van Jozef ook gezegd in vers 19, dat hij haar onopgemerkt in stilte wilde verlaten. Maar Matthäus vertelt ons meteen de oorzaak van Maria's zwangerschap. Zij is op bovennatuurlijke wijze zwanger geworden door een direct ingrijpen van God zelf. Een geweldig groot wonder. Een mysterie. Maria weet dit al, want de engel Gabriel had haar immers gezegd: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal het Heilige dat uit u geboren wordt Gods Zoon genoemd worden. Maria weet dus heel goed wat haar is overkomen. Maar Jozef nog helemaal niet. Het zal voor hem een geweldige schok zijn geweest, denkt u niet? Toen hij bemerkte dat Maria zwanger was geworden van een ander. Want hij wist 1 ding zeker, hij was niet met haar naar bed gegaan. En dus zal hij zich ongetwijfeld hebben afgevraagd, maar wie dan wel? Laten we vanmorgen nou eens in de schoenen van Jozef gaan staan. Je bent een jongen van amper 20 jaar. Een tiener nog. Je bent verliefd geworden op het meisje dat je ouders hebben uitgekozen. Je denkt haar al redelijk goed te kennen. Je bewondert haar om haar eenvoud, haar oprechtheid in leer en leven. En dan op zekere dag merk je ineens dat ze zwanger is geworden van een ander. Wat denken jullie? Hoe zal Jozef zich hebben gevoeld? Wat zal door hem heen gegaan zijn? Frustratie? Teleurstelling? Boosheid? Radeloosheid? En wat zal hij tegen Maria hebben gezegd? Zal hij haar verwijten hebben gemaakt? Zo van, Maria, hoe heb je dit nou toch kunnen doen? Waarom, Maria? Je bent mijn vrouw. Ik houd van je. En ik heb mijn rein bewaard voor het huwelijk. Waarom kon jij dat nou niet? En hoe zal Maria hebben gereageerd naar Jozef? Heeft ze hem verteld van de engel Gabriël, die haar had gezegd dat de kracht van de Heilige Geest over haar zou komen en dat uit haar de Zoon van God geboren zou worden? Als ze het al had verteld, zou Jozef dat had kunnen geloven? Zou iemand dat durven te geloven? Kunnen we ons ook indenken hoe stressvol de situatie voor Maria moet zijn geweest? Een tienermeisje dat op bovennatuurlijke wijze zwanger is geworden. Het is toch niet aan mensen uit te leggen? Bovendien, haar eer en haar leven staan op het spel. Immers, volgens de wet van Mozes moest overspel met de dood door steniging worden bestraft. In Deuteronomium 22, vers 23 en 24 staat: wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, en een andere man treft hij binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beide, meisje en de dader, naar buiten brengen, naar de poort van de stad, en die moet hij met stenen stenigen, zodat zij sterven. Begrijpen we nu ook welk groot geloof van Maria werd gevraagd om te accepteren dat zij op bovennatuurlijke wijze zwanger zou worden, met alle risico's van dien? Want hoewel de boodschap van Gabriël haar ongelooflijk in de oren moet hebben geklonken, onderwierp zij zich toch aan het gezag van Gods woord. Haar geloof in wat God had gezegd gaf haar kracht en volharding om door te zetten. En daarom kon zij tegen Gabriël in alle nederigheid antwoorden: zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maar zien we ook het dilemma van Jozef. Hij houdt veel van Maria. Maar hij houdt ook veel van de wet van Mozes. Want vers 19a zegt dat Jozef rechtvaardig was. In het Hebreeuws een tzaddik was. Iemand die God oprecht vreesde en onberispelijk wilde leven naar Gods geboden en verordeningen. Hetzelfde wordt gezegd van Zacharias en Elisabeth en van de oude Simeon in de tempel. Je zou kunnen zeggen dat Jozef als tienerjongen er alle eer in legde om zich aan Gods wet te houden in zijn dagelijks leven. En volgens die wet van God kon hij, mocht hij niet samenleven met een meisje dat hem ontrouw was geworden. Vreemdgaan of overspel immers maakt je als man of vrouw geheel onrein en daardoor ongeschikt voor het huwelijk. Want voor God, die de allergrootste waarde hecht aan zuiverheid en reinheid in het leven, is de seksuele gemeenschap een heilige zaak die uitsluitend binnen het huwelijk mag worden beleefd. En dus zat Jozef met een probleem. En hoe kon hij dat probleem nu oplossen? Kijk, een abortus, waar vandaag de dag zoveel ongewenst zwangere tienermeisjes voor kiezen, was toen gelukkig niet mogelijk. Trouwens, volgens de Stichting Schreeuw om Leven worden jaarlijks door abortus meer dan 30.000 ongewenste zwangerschappen voortijdig beëindigd. En vaak tot groot verdriet en intense spijt van de tienermeisjes zelf. Maar zoals gezegd, die mogelijkheid was er gelukkig niet voor Jozef. Maar welke dan? Welke mogelijkheden stonden dan wel voor hem open? Nou, de wet van Mozes bood hem twee mogelijkheden. Hij kon de scheiding regelen via een openbare rechtszaak, waarin de overspel, de ontrouw van Maria aan het licht zou komen. maar waarbij Jozef ook zijn eigen onschuld zou kunnen aantonen. En de tweede optie was, hij kon scheiden van Maria door het schrijven van een scheidbrief aan haar ouders en die onder bijzijn van 2 of 3 getuigen aan haar mee te geven. Mozes had dat schrijven van zo'n brief toegestaan aan het Joodse volk met de oog op de hardheid van hun hart, zoals Jezus later zou zeggen. Mozes wilde op die manier eigenlijk de wildgroei aan echtscheiding in zijn tijd reguleren, afremmen. Zijn gedachte was dat bij het schrijven van zo'n brief, waarin alle redenen voor de scheiding moesten worden opgesomd, de man zich er nog eens goed op zou kunnen bezinnen of hij zijn vrouw wel terecht wegstuurde. Jozef, als wetsgetrouwe Jood, vreesde Gods geboden. En dus wilde hij doen wat de wet van Mozes hem vroeg te doen. Maar hij kon het eenvoudig niet over zijn hart verkrijgen om Maria in een rechtszaak het stempel van overspeelster op te drukken. Hij wilde, vers 19b, haar niet in het openbaar te schande maken. Haar publiekelijk laten bespotten en vernederen, met daarbij het risico dat zij zou worden gestenigd. En dus had Jozef het plan opgevat om in stilte van haar te scheiden. Ons tweede punt. Hij wilde onopgemerkt haar verlaten door het schrijven van een scheidbrief. Uit dit onzelfzuchtig voornemen van Jozef blijkt zijn grootsheid. Want zijn hart wint het immers van zijn geweten. Zijn liefde voor Maria is groter dan zijn recht op genoegdoening. Niet de letter van de wet, maar de geest van de wet staat bij hem voorop. Zijn barmhartigheid en genade voor Maria roemen als het ware tegen de wet. Hij wil barmhartig zijn voor Maria, zoals God de Vader genadig en barmhartig is voor alle zondige mensen. En als Jozef zo dit in zijn hart overweegt wat hem te doen staat, dan grijpt God zelf in. Ik vind dat prachtig. De Heere laat deze godsvrezende tiener niet aan zijn lot over. Hij laat hem niet worstelen met datgene wat hij moeilijk vindt om te doen. Namelijk scheiden van zijn geliefde vrouw Maria. Vers 20 zegt, terwijl hij, Jozef, deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Een engel verschijnt in een droom aan Jozef. Wellicht is het Gabriël geweest, wie zal het zeggen? Op ons komt dat misschien een beetje vreemd over. Een engel die aan ons verschijnt in een droom. Maar de Bijbel leert dat God vaker, al dan niet bij monden van engelen, in dromen tot mensen spreekt. Het is een van de manieren die God soeverein ter beschikking heeft om zichzelf aan God te openbaren. Maar, daar moeten we wel een kanttekening bij maken. De Bijbel leert ook dat niet alle dromen een openbaring van God bevatten. Dus zullen we de inhoud van elke openbaring die we al dan niet in een droom van God menen te ontvangen, eerlijk moeten toetsen aan Gods woord. Want één ding is zeker, een openbaring die we menen van God te ontvangen, kan nooit strijdig te zijn met wat de Bijbel daarover leert. De engel die vertelt aan Jozef, tot zijn niet geringe verrassing, dat zijn vrouw Maria hem niet ontrouw is geweest, hem niet bedrogen heeft. Want, zo zegt de engel, het kind in haar is niet verwekt door een man van vlees en bloed, maar door de kracht van God, de Heilige Geest. Hieruit blijkt nogmaals dat Jozef dus absoluut niet wist hoe Maria zwanger was geworden. Er moest gewoon een engel, een boodschapper van God aan te pas komen om dat duidelijk te maken. Maar zegt hij nu zelf, hoe zou het anders gekund hebben? Hoe had Maria dan moeten bewijzen dat zij Jozef niet ontrouw was geweest? Niet had bedrogen? Alleen God immers kon Jozef daar zelf van overtuigen. De maagdelijke geboorte van Jezus is ook vandaag, net als toen, moeilijk te geloven. Vele mensen wijzen dit bovennatuurlijke ingrijpen van God van de hand. Alsof voor God iets onmogelijk of te wonderlijk zou zijn. Immers, Gods geest is toch tot alles in staat. Hij maakte uit het niets de schepping. Zijn scheppingskracht bracht alles tot stand. Ook al het leven op aarde. Nu, diezelfde scheppingskracht werkte in het lichaam van Maria. Gods geest verwekte bij haar het nieuwe leven. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, ja, maar dat ingrijpen van God werkt toch nog steeds vandaag de dag? Want doet hij immers niet hetzelfde bij de wedergeboorte van zondige mensen? Een kind van God immers kun je alleen worden uitsluitend door het ingrijpen van God zelf. Door een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Het is zijn geest die onze menselijke geest bevrucht. Nieuw leven bij ons verwekt. Wedergeboorte is toch niet anders dan uit God geboren worden? Het is een scheppingsdaad van God. Je wordt een nieuwe schepping. Je wordt een volledig nieuwe mens die er voorheen niet was. Overigens, God had de bovennatuurlijke geboorte van Jezus al voorzegd. In Genesis 3, vers 15. Wat wij kennen als het proto-evangelie, het eerste vroege evangelie. Daar staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, de slang, en de vrouw, Eva, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, letterlijk zaad staat daar, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. God zegt hier dus tegen Satan dat het zaad van een vrouw, uitroepteken, hem de kop zal gaan kosten. Het zaad van een vrouw. En dus niet, wat je menselijkerwijs zou verwachten, het zaad van een man. We weten dat het met dat zaad niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf wordt bedoeld. Hij is het zaad. Hij is het nageslacht. Niet van Adam, door wie de zonde de wereld binnenkwam, maar van Eva, de moeder aller levenden. Als nazaad van Eva zou Jezus Christus aan het kruis van Golgotha de macht van Satan voorgoed verbreken. Dat leert ons dat er dus eigenlijk geen andere manier was om Jezus Christus geboren te laten worden. Want als Jezus geen menselijke ouders had gehad, kon hij nooit als mens geboren worden. En dus ook nooit aan mensen gelijk worden. Maar als hij een menselijke vader had gehad, zou hij niet zondeloos geboren zijn, maar deel hebben gekregen aan onze zondige menselijke natuur. En zo bleef er dus maar één optie mogelijk. Zoals Paulus ook benadrukt in Galaten 4, vers 4. Dat toen de volheid van de tijd gekomen was, God zijn zoon uitzond, geboren uit een vrouw. En hier staat in de grondtekst weer een woord dat afgeleid is van het woord Genesis. Wat betekent is geworden. Uit een vrouw is Jezus Christus geworden. De King James Bijbel heeft dit vertaald met made of a woman, gemaakt uit een vrouw. De Heilige Geest deed Jezus geworden, deed hem geboren worden uit de maagd Maria. En daarom is Jezus Christus de volmaakte Zoon des mensen en tegelijkertijd de volmaakte Zoon van God. Hij werd geboren uit een zondige vrouw, Maria, maar bovenal uit de zondeloze God. Spurgeon zei het een keer zo. Hij, Jezus Christus, is geboren uit een vrouw, opdat hij als mens ter wereld zou komen, maar niet uit de wil van een man, opdat hij zonder zonde zou zijn. In vers 21 zegt de engel tegen Jozef dat hij het kind van Maria de naam Jezus moet geven. Eerder had de engel Gabriel dit al tegen Maria gezegd. Maar hier ontvangt Jozef exclusief dezelfde opdracht. Opdat hij daarmee publiekelijk zal erkennen dat Jezus zijn wettig aangenomen kind is. Jozef, als zoon van David, aanvaardt hier de grotere zoon van David als zijn wettig kind. Waardoor Jezus een rechtmatige claim krijgt op de troon van koning David. En dat is belangrijk. Want als Jezus niet een wettige afstammeling zou zijn geweest van David, dan zou je ook nooit de Messias kunnen zijn geweest. Immers, de Messias, zoals voorzegd door de profeten, zou komen uit het huis van David, uit het huis van Juda. Jesaja had immers al geprofeteerd dat uit de uitgehouwen stronk van Izaï, dat is een beeld van het vervallen huis van Israël, een twijgje zal opgroeien. En de profeet Jeremia had voorzegd dat God voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan, die als koning zal regeren. En ook Amos had geprofeteerd dat God op zekere dag de vervallen hut van David zal oprichten. Stuk voor stuk profetieën dat de Messias uit het huis van David zou voortkomen. God zelf maakt dus een begin met de vestiging van de troon van David. Een nieuw begin. Na zijn belofte zal er dus altijd een nakomeling van David op de troon zitten. En als de grote nakomeling van David is Jezus Christus degene die voor eeuwig koning zal zijn. Over de naam van Jezus moeten we nog wat kwijt. Want dat Jozef hem de naam Jezus moet geven, ja, dat was op zich niet zo bijzonder. Dat gebeurde wel vaker in die tijd. Veel Joden gaven hun kind die naam als teken van hoop op de komst van de Messias, die Israël zou verlossen uit de macht van haar vijanden. De Joodse geschiedschrijver Josephus bijvoorbeeld maakte in zijn geschriften maar liefst melding van 12 namen, Jezus, van verschillende mannen. En ook nu komen die namen nog steeds tegen, vooral in Spaanstalige landen. Die naam Jezus, Yeshua, is afgeleid van Joshua, Jehoshua. Dat betekent God is redding, God redt. En uit die naam blijkt dus ook het doel van Jezus' komst naar deze wereld. Want vers 21b zegt, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus is gekomen als de redder en nog niet als de rechter. Dat gebeurt bij zijn wederkomst. Maar met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus als redder. Die kwam om mensen te verlossen uit de macht van de zonde. Weet u, mensen kunnen vandaag de dag heel veel. Maar geen enkel mens kan zichzelf verlossen van de grootste vijand die er is. De macht van de zonde. Die zich laat gelden in ons denken, in ons spreken, in ons doen en laten. Nou, om ons te bevrijden van die zondemacht kwam Jezus Christus als de zonderloze Godmens onze zondige wereld binnen. Om zelf tot zonde te worden gemaakt, opdat wij daarvan verlost zouden worden. Hij stierf aan het kruis van Golgotha, plaatsvervangend voor onze zonde. En daarom ook getuigt de apostel Petrus, in Handelingen onder andere, dat de redding of behoudenis van mensen in niemand anders dan Jezus gelegen is. Want zegt hij, er is onder de hemel geen andere naam dan die van Jezus gegeven, waardoor wij zalig behouden moeten worden. Merk ik op gemeente dat in vers 21b zegt dat Jezus komt voor zijn volk. Matthäus schrijft hier aan Joodse lezers, maar ook over hun hoofd voor ons. Jezus is primair gekomen voor het Joodse volk, de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Maar, dat mogen we in geloof aanvaarden, hij is ook gekomen voor de geestelijke nakomelingen van Abraham. En daarmee is de komst van Jezus ook volledig in lijn met alle messiaanse profetieën. En één daarvan, die van Jesaja, wordt in vers 22 en 23 in het bijzonder aangehaald door Matteüs. Hij schrijft daar: dit alles is geschied, opdat, dat is het doel, vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Opdat vervuld werd, of soortgelijke uitdrukkingen komen vaker voor in Matteüs, wel liefst 10 keer. Ze zijn karakteristiek voor hem. Vervuld werden, dat betekent niets anders dan werkelijkheid geworden. God maakt zijn woorden waar. Zijn eenmaal gegeven beloften aan mensen worden werkelijkheid. De profetie die hier wordt aangehaald, een van de ruim 50 trouwens in het evangelie, is een vervulling van een historische gebeurtenis in de tijd van Jesaja, die zijn voorafschaduwing als het ware vooruitwierp van de geboorte van Jezus. Want eenmaal had Jesaja geprofeteerd namens God dat de maagd zwanger zou worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Dat was in het jaar 735 voor Christus. Ten tijde van de regering van de goddeloze koning Agas. Dus ruim 7 eeuwen eerder voor de geboorte van Jezus. En deze koning Agas, die was bang voor een invasie toen de tijd door het bondgenootschap van koning Peka van Israël, het 10-stammenrijk, en koning Rezin van Aram van Syrië. Waardoor het voorbestaan van het koningshuis van David op het spel kwam te staan. En daarmee dus ook de door God gegeven belofte dat er altijd een nazaat van David op de troon zou zitten. Nou, om die belofte als het ware opnieuw te laten bevestigen en ook de zekerheid te ontvangen dat zijn land niet zou worden binnengevallen, mocht Agas om een teken van God vragen. Maar de goddeloze koning wilde dat niet. Zogenaamd omdat hij God niet wilde verzoeken, maar eigenlijk omdat hij diep in zijn hart al besloten had om zijn vertrouwen liever te geven aan de naburige grootmacht Assyrië. Waarna de profeet Jesaja dan tegen hem zegt: Oké, dan zal God zelf jou een teken geven. En Jesaja profeteert dan dat de maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren die de naam Immanuel, God met ons, zal krijgen. Nou, deze profetie kreeg voor Agas toen een eerste vervulling. We weten het niet, maar een onbekende vrouw baarde toen een kind met de naam Immanuel. Als teken in die tijd voor Agas van Gods nabijheid en Gods bescherming. Als het ware Gods verzekering dat zijn land niet zou worden binnengevallen. Maar deze belofte krijgt dus 7 eeuwen later een tweede vervulling in de geboorte van Jezus Christus uit de maagd Maria. Als een zichtbaar teken van Gods nabijheid en bescherming voor allen die hun vertrouwen niet op mensen, zoals koning Agas, maar op God vestigen. Immanuel, God met ons. In Christus is God gekomen naar deze wereld om door zijn geest in ons te komen wonen. God met ons. Of zoals Johannes zegt in zijn evangelie, het eerste hoofdstuk, vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus Christus is vol van genade en waarheid. Hij bevrijdt alle mensen uit de macht van de zonde, die zichzelf een zondaar weten tegenover de driemaal heilige God. Want weet u, vers 23b zegt in de grondtekst niet: u zult hem. Het is niet Maria of Jozef die daarmee bedoeld wordt. Nee, er staat in de grondtekst: zij of men. Dus zij zullen of men zal hem de naam Immanuel geven. Meervoud dus. Wie zijn dit dan? Zijn dat niet alle mensen die zich door Jezus Christus willen laten redden? Die hun leven willen overgeven aan hem? die de naam van Jezus willen belijden als hun Here en daardoor zeker mogen zijn dat God met hen is. Spurgeon zei eens, omdat God in Christus tot ons is gekomen, kunnen wij zonder aarzeling of twijfel naar hem toe gaan. Wie je ook bent. Je hebt geen priester of bemiddelaar nodig die je introduceert bij God. Want God zelf heeft zich in Christus geïntroduceerd bij jou. God is naar u, naar mij, naar ons toegekomen. Immanuel. Meestal wordt dat vertaald met, en dat hebben we ook al gezongen en gelezen, God met ons. En dat mag, er is ook niks verkeerds aan. Maar in het Hebreeuws is er nog een klein onderscheid. Want het woord God, El, staat in de naam Immanuel immers achteraan. Zodat alle nadruk valt op Immanu, met ons. Dus feitelijk staat er, met ons is God. En het geeft een veel rijkere betekenis aan dit woord. Want het laat zich verstaan als een uitroep van diepe bewondering en verwondering. Met ons is God? Hoe kan het zijn dat de heilige God, de schepper van hemel en aarde, bij ons wil zijn? Met ons wil zijn? In ons wil komen wonen? Hoe bestaat dat? Immanuel, met ons is God. Laat dus ten diepste zien wat God in zijn Zoon Jezus Christus eigenlijk voor ons heeft overgehad. Dat hij er alles voor heeft overgehad om ons te redden van de zondemacht. Ja, hij gaf zijn leven voor ons als losprijs voor velen. Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het dat God zo naar ons mensen heeft willen omzien? Dat hij naar mij en naar u heeft willen omkijken? Wat een genade. Wat een barmhartigheid. Wat een oneindige liefde. Van de opwekkingsprediker John Wesley is bekend dat hij stierf met de woorden op zijn lippen: het allerbeste van alles is dat God met ons is. We ronden dit Bijbelgedeelte af met het overdenken van ons derde punt, Jozefs gehoorzaamheid. We lezen in vers 24 en 25. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. Hij nam zijn vrouw Maria bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nou, hoezeer Jozef rechtvaardig was, hoezeer zijn hart erop gebrand was om God in alles te gehoorzamen, blijkt wel uit deze verse, toch? Want zodra hij uit zijn slaap ontwaakt is, doet Jozef wat God door zijn engel hem had opgedragen. Hij neemt Maria, zijn ondertrouwde vrouw, bij zich in huis. Hij voltooit als het ware daarmee zijn huwelijk met Maria. Jozef handelde weliswaar niet geheel volgens de wet van Mozes, maar wel volgens de hogere wet van de liefde. De liefde die zichzelf verloochent, die zichzelf niet zoekt, maar zichzelf wegcijfert. Die niet ziet op het eigen belang, maar op het belang van de ander. Zijn liefde voor Maria en zijn respect voor haar bovennatuurlijke zwangerschap deden Jozef ook afzien van alle seksuele gemeenschap. Totdat Jezus was geboren, vers 25. Terzijde, dit vers zegt dus niet dat Jozef nooit seksuele gemeenschap met Maria heeft gehad, zoals de Rooms-Katholieke Kerk stelt. De Rooms-Katholieke Kerk leert in haar dogma, in haar leerstelling, dat Maria altijd maagd zou zijn gebleven. Maar het totdat in vers 25 zegt heel nadrukkelijk het tegenovergestelde. En dat wordt bevestigd door het woord eerstgeborene in datzelfde vers. Jezus
is de eerste van meer kinderen van Maria en Jozef. En dat wordt elders in de evangelie ook bevestigd door het feit dat Jozef halfbroers en halfzussen heeft gehad. Dat even terzijde. Ik ga afronden. Wat moeten wij nu met deze geschiedenis vanmorgen? Wat leren wij uit het voorbeeld van de tienerjonge Jozef? Ik wil 3 toepassingen maken. In de eerste plaats leert deze tienerjonge Jozef ons een voorbeeld van geloofsgehoorzaamheid. Jozef wilde rechtvaardig zijn voor God. Dat wil zeggen dus oprecht naar Gods geboden leven. Het woord van God was voor hem in alle facetten van zijn leven alles bepalend. Dat zien we onder andere in zijn zelfbeheersing om geen seksuele gemeenschap met Maria te hebben voordat zijn huwelijk definitieve vorm had gekregen. Dat mag ons jongeren, tieners, vanmorgen wel in het bijzonder aanspreken, denk ik. Dat Jozef, die ongetwijfeld ook te maken zal hebben gehad met de verleiding tot seksuele zonde, dat niet deed. Zijn verlangen was om God meer te gehoorzamen dan aan zijn eigen lichaam. In tweede plaats leren we vanmorgen dat Jozef een voorbeeld voor ons is in genade en barmhartigheid voor medemens. Jozef was een man van de wet, maar absoluut niet wettisch. Hij is daarin geheel anders dan de fariseeën die zich ook zelf rechtvaardig vonden. Jezus veroordeelde hen overigens voor een meedogenloze toepassing van de wet, zonder ook maar een grijntje medelijden te hebben voor medemens. Jozef was in dat opzicht dus rechtvaardiger dan zij. Waarom? Omdat hij zich wilde laten leiden door het woord van God, maar zonder uit het oog te verliezen dat God genadig is en vol vergeving is. Jozef wilde geen concessie doen aan de wet. Dat was zijn uitgangspunt. Maar hij wilde ook geen concessie doen aan de genade. En voor ons wordt vandaag de dag, denk ik, niet meer, maar ook niet minder verwacht. In de derde plaats is Jozef voor ons een voorbeeld, omdat zijn vertrouwen op God groter is dan zijn eigen wantrouwen. Jozef handelde uit geloof in God en niet uit wantrouwen. Waar hij hardvochtig had kunnen reageren naar Maria, daar handelde hij nadenkend, liefdevol en genadig. De eer van Maria woog hem zwaarder dan zijn eigen reputatie. En als zoon van David was hij daarin volgens mij waarachtig een man naar Gods hart. Even naar ons toe als gemeente. Lijken wij een beetje op Jozef? Zijn wij altijd vastbesloten om de wil van God te doen in ons leven? Ongeacht wat het ons mag gaan kosten? Hebben wij alleen oog voor de wet of hebben we ook oog voor de genade van God? Lijken wij daarin op Jozef? Lijken wij op hem in ons omgaan met onze medemensen? Zijn we naar hen liefdevol, betrokken, nadenkend? Vertrouwend op God en niet op eigen kracht en vindingrijkheid? En, ik spreek met name de vaders aan, hoe geven wij vaders geestelijke leiding aan ons gezin? In het bijzonder aan onze kinderen? Zijn wij een voorbeeld voor hen? Weet u, toen Jezus als 12-jarige jongen in de tempel was, moest hij zijn ouders voorhouden dat hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Ik vraag u, wie had hem dat geleerd? Wie gaf hem dat voorbeeld? Dat moet toch Jozef zijn geweest? Of niet soms? Het beeld dat wij onze kinderen dus meegeven van God, onze hemelse vader, wordt dus, ik zou zeggen, primair bepaald door het voorbeeld wat wij geven aan hen als aardse vaders. En dat is een geweldig voorrecht. Om aan onze kinderen door ons geloofsleven te laten zien wie God de Vader is. Vol genade, vol barmhartigheid. Gemeente, over 10 dagen is het kerstfeest. En in deze adventstijd leven we toe naar dat feest. Een feest ja, dat velen op vele manieren vieren. Voor de een is het een familiefeest met veel eten en drinken. Gezellig zijn bij elkaar. En voor de ander is het meer een tijd van bezinning. Een feest van vrede op aarde en licht in donkere dagen. Maar welk feest vieren wij met kerst? Waarvoor gaan wij dan nog naar de kerk? Ik hoop om het geboortefeest te vieren van Gods geliefde Zoon, Jezus Christus. Om stil te staan bij zijn bovennatuurlijke geboorte. Bij de komst van dat kind in de kribbe met de naam Immanuel. Met ons is God. Door zijn geboorte vervult God de oud-testamentische belofte. En komt hij heel bijzonder wonen bij mensen. Dat is de rode draad in het Matthäus-evangelie. Want aan het begin daarvan staat immers Immanuel met ons is God. Maar ook aan het einde van dat Bijbelboek staat: zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is het ongelooflijke wonder van kerst. God is naar ons toegekomen met het doel om voor altijd bij ons te zijn. Hebben we daarom Jezus Christus al onze redder en Heer aanvaard? Zo niet, geef je dan vanmorgen alsnog gewonnen aan Hem. Opdat je ook mag gaan ervaren wat het is dat God met u, met jou is. Amen.